Onze hulp en onze enige verwachting staat op deze dienst in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we beginnen deze dienst alvast. Kandidaat is bijna wel hier, weten we ondertussen, maar we willen toch maar vast een aanvang nemen van deze dienst. En we willen met elkaar zingen Psalm 115 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik noemde u Psalm 115 en daarvan het eerste en het tweede vers.
gemeente, in verband met de verkeersomstandigheden zijn we later in uw midden, maar we zijn dankbaar dat we veilig hier aan mochten komen. We zetten deze dienst voort en we stellen ons dan allereerst onder de tucht van Gods heilige wet. En we luisteren dan naar de samenvatting daarvan door Christus gegeven. Daarna zingen wij van Psalm 79, het vierde vers, Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat verder volgt in het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Jezus zeide: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons de Heer om een zegen over deze dienst vragen en laat ons daarom bidden. Heere, Gij zijt het die ons hier op deze dag nog brengen wilt. En wat een rijkdom en wat een genade wordt daarin al niet gekend. Dat Gij niet met ons hebt gedaan naar onze zonden. Want uw wet werd zojuist gelezen. En uw wil werd aan ons bekendgemaakt en daarin en daaraan werden wij getoetst. En dan moeten we u als gemeente toch ook belijden, Heere. We hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. De woorden die wij hebben gesproken met elkaar, de gedachten, de daden, maar ook alles wat we niet hebben gedaan en hebben nagelaten te doen, het klaagt ons aan. Nu brengt Gij ons hier op deze eerste dag van de week toch nog. Ondanks ons, zijt Gij het, Heere, die deze dienst nog wilt schenken. En wilt Gij onze ogen daar nu maar voor openen, voor het eerst en opnieuw. Dat we het wonder daarvan ook gaan inzien en gaan verstaan, dat we het wonder daarvan ook gaan begrijpen, zo heel persoonlijk ook. Dat Gij het zijt die ons hier bracht, om ons ook onder uw waarheid te brengen. Opdat wij voor u zouden gaan buigen, Heere, hoe zouden wij u daarvoor ooit de dank kunnen toebrengen die u daar ook voor toekomt. Die Gij daarin verdient. Heere, wij kunnen het niet. En zoudt Gij dan deze dienst ook alles willen maken dat het tot eer is van uw naam en tot heil mag gelden van onze zielen. Als het woord zo dadelijk opnieuw wordt geopend, als we daaruit hopen te lezen, Heere, geef toch dat we voor onszelf persoonlijk zullen luisteren. Dat het niet gaat over anderen, maar dat het hier heel in het bijzonder gaat over mij, over ons. Heere, dat Gij ook het woord persoonlijk tot ons richt. Uw wet spreekt er toch ook voortdurend van. Gij. Maar Heere, we moeten het u belijden. We willen zo graag lezen. Hij en zij. Maar Heere, Gij zijt een persoonlijk God. En wilt Gij nu maar maken dat we dat voor het eerst of opnieuw ook gaan leren zien. Dat we onder u worden gebracht, voor u zouden gaan buigen. Wilt Gij deze dienst daarvoor nog gebruiken? De prediking geeft u de krachten en de rust en de aandacht. Heere, weert u de Satan uit ons midden, scheldt u hem. Wij zijn niet in eigen kracht in staat om tegen hem op te staan, om hem te overwinnen. Heere, we zijn zo zwak. Maar Gij hebt hem overwonnen en Gij zij blijven staan waar wij zijn gevallen. En mag het dan tot troost zijn en mag het dan ook zo gelden, Heere, als hij deze morgen ook rondgaat en deze middag. En als hij probeert ook al het woord maar weer te verstikken met zijn doornen, met zijn distels. Onze aandacht maar bij u vandaan te houden, om ons maar bij u vandaan te brengen. Op het moment dat wij u hebben leren lief krijgen, o scheld u hem. Wees gij hem te sterk af, Heere, gij hebt hem toch overwonnen. En nu zijn wij mensenkinderen zwak. In onszelf. En onze aandacht gaat zo snel naar andere zaken. Mogelijk zijn er onder ons jongeren die voor het eerst morgen met de opleiding gaan beginnen, de afgelopen week misschien introductie gehad, en dan nu, het moment waar tegenop werd gezien en misschien ook naar werd uitgekeken, opnieuw beginnen. Zoudt Gij hen ook nabij willen zijn, Heer, als de gedachten zich misschien vermenigvuldigen, naar wat komen gaat, zoudt Gij hen bij uw woord willen brengen. Daar gaat het toch uiteindelijk om, Heer. Niet alleen zij, maar ook allen die de moeite kennen van het gezin, de zorgen daarin, mogelijk te zorgen over de kerk en over de gemeente. Wat kan het ons hier ook op deze plaats niet bezighouden? Gij weet ervan. En als dat nu zo met ons is, Heere, mag het anders worden. Dat onze aandacht op u gericht zal zijn. Dat ook op deze plaats een milde regen mag gekend worden. Regen die ons verzadigt met goddelijke genade. O Heere, mag het dan ook voor ons gelden. Zo heel persoonlijk, u kent hen die daar nog altijd mee worstelen, is het wel voor mij? Is het niet alleen voor anderen? Zou de Heere mijn behoud nu ook wel op het oog hebben? Wees Gij hen toch te sterk? Heere, Gij hebt toch uw woord geschonken in deze dienst? En dat wijst er toch al op dat Gij een lust hebt in ons behoud en niet in onze ondergang. wilt ge het dan ook uitwerken in die harten. Die altijd nog zoekend zijn. Worstelend mogelijk. Zich maar niet durven toe te eigenen, zou gij het willen doen. Dat het niet de mens is die spreekt, maar dat gij het zijt. Heere, geeft u goddelijke oren. Dat het zouden verstaan. Dat onze oren door u zijn geopend. Maar dat ook ons hart naar u vraagt. Heere, wilt ge zijn in het bijzonder ook met de kinderen. De jongeren. Wilt ge in alles ook daarin voorzien dat ze uw woord ook mogen begrijpen. Wilt ge dan ook maar geven dat er alles in eenvoud mag geschieden. O, wat zou het rijk zijn als er ook op deze gemeente, in deze gemeente in Tolen. Velen zijn die uw naam prezen. Al op jonge leeftijd, van jongs af aan. Tot eer van u. Om in die liefdedienst te staan, zoudt gij het hen willen schenken. Als zij misschien nog niet naar u vragen. Maakt gij hen vragend en ook vindend. Tot eer van u. Tot zaligheid van onze ziel uit genade. Alleen. Amen. Gemeente, deze middag zijn er twee schriftlezingen. De eerste is genomen uit het eerste boek van de Koningen. 1 Koningen, en we lezen daar vanaf hoofdstuk 16. En daar lezen we vanaf vers 29. En we lezen dan door tot hoofdstuk 17. Tot en met vers 6. Dus 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En we lezen dan door tot 1 Koningen 17. Tot en met vers 6. Twee schriftlezingen. De eerste is genomen uit het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 16, vanaf vers 29. En Gods heilig en onfeilbaar woord komt daar als volgt tot ons. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asja, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouwe nam, Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed, om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Want in zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet Jericho op Abiram, zijn eerstgeborene zoon, heeft hij haar gegrondvest, en op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heeren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noen, gesproken had. En Elia, de Tisbiet van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier, en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is genomen uit de brief van de apostel Jacobus. De brief van de apostel Jacobus en dan het vijfde hoofdstuk, Jacobus 5. De tweede schriftlezing genomen uit de brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk. Er zijn daar twee versen, de versen 17 en 18. Dus Jacobus 5, de versen 17 en 18. Welke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover de tweede schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit het eerst u voorgelezen gedeelte, uit 1 Koningen 17. En we zullen dan met name stilstaan bij de versen 1 tot en met 4. En we lezen u daarvan nu alleen het eerste vers. Dus 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 4. En we lezen vers 1. En Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Amen. Gemeente, als voorbereiding op de prediking gaan we nu eerst zingen van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ook het derde vers: ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Namens de kerkraad zijn er nog de volgende afkondigingen voor u. De dienst van de offeranden waartoe u uw gaven kunt afzonderen, zijn er twee collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang zal er een extra collecte worden gehouden. Die is bestemd voor het solidariteitsfonds. De collecte van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dan zijn er nog de overige afkondigingen aangaande de kerkdiensten. Zo de Heer het geeft, zal vanavond om 6:30 voor u voorgaan kandidaat J.B. Boesaert uit Katwijk aan Zee. En volgende week zondag 10 september om 9:30 's morgens zal een leesdienst zijn. En om 4:30 's middags zal dominee Joppe uit Sint Maartensdijk voor u voorgaan. En dan zal er tevens het opening van het winterwerk zijn. Maar morgenavond is er van 7:00 tot 8:00 weer gelegenheid voor het kopen van collectebonnen bij de familie van Vossen, Meanderlaan 210. En op vrijdag 8 september is er een bijeenkomst voor de jongeren en volgende week zondag preekbespreking, waarover jullie eerder zijn geïnformeerd. Dit betreft dan een afkondiging met betrekking tot de jeugdvereniging 15+. Voor de zondagschool, volgende week zondag 10 september begint de zondagschool weer na de morgendienst. Tot zover de afkondigingen. En dan gaan we nu zingen van Psalm 3, de versen 2 en 3. Thank you. gemeente, boven de preek van deze middag hebben wij staan Elia gezonden door de levende God. En dan worden wij bepaald bij een drietal gedachten. Allereerst bij Ahab en zijn zonde. Ten tweede bij Elia en zijn zekerheid. En ten laatste bij de levende God en zijn zorg. Dus allereerst bij Ahab en zijn zonde. Ten tweede bij Elia en zijn zekerheid. En ten laatste bij de levende God en zijn zorg. Elia gezonden door de levende God. Gemeente, er kunnen in het leven van Gods kinderen wel bijzonder moeilijke momenten zijn. En wel heel in het bijzonder als daar gesproken moet worden namens de Heere op een plaats waar iemand niet open staat voor de naam van de Heere, laat staan voor zijn dienst. En mogelijk zijn er zo deze middag onder ons ook die op die plaatsen zijn gesteld. Jongeren onder ons op school, in de studie. Ouderen onder ons mogelijk zelfs in het gezin of op het werk. Wat kan het dan ontzettend moeilijk zijn om namens de Heere te moeten spreken. Om een ander de zonde te moeten aanzeggen. Dat er iets moet veranderen. Dat daar bekering en geloof wordt gevraagd. Dat er gebroken moet worden met de zonde. Daar kan iemand wel in het bijzonder tegenop zien om zo'n boodschap te gaan brengen. Misschien zijn er onder ons wel jongeren die, zo de Heere dat geeft, deze week voor het eerst werkelijk met de studie gaan beginnen. Dat je er tegenop ziet van, hoe kan ik nu ooit opkomen, hoe kan ik nu ooit uitkomen voor diegene die boven mij staat. Wiens naam ik heb beleden. Bij het doen van belijdenis. Of misschien ben je daar nog niet aan toe geweest. Maar dat je bang bent. Hoe zal men reageren op school en in de studie op het moment dat ik mijn handen vouw om een zegen te vragen voor mijn maaltijd? Daar kun je tegenop zien. Wel, als er nu één iemand is geweest die daar in het bijzonder tegenop kon zien, dan was dat wel Elia. Deze man moest namelijk een boodschap gaan brengen naar iemand, naar personen die totaal niet op die boodschap zaten te wachten. Namelijk, hij moest naar koning Ahab. Een man met eer en aanzien, een man die in pracht en praal was gesteld. En daar moest iemand als Elia, en het was maar een eenvoudig iemand, daar moest iemand als Elia naartoe. We weten heel weinig van deze man. We weten niet hoe oud hij is geweest of hoe jong. We weten niet eens precies waar hij vandaan kwam. Er staat zeker in vers 1, en Elia, dat is de Tisbiet. Dat wil zeggen dat hij uit het plaatsje Tisbe kwam. Maar het is ons onduidelijk waar dat plaatsje precies heeft gelegen. Duidelijker wordt het al als er staat, hij was een van de inwoners van Gilead. Dat wil zeggen dat deze man, Elia, dus aan de overzijde van de Jordaan woonde. Niet in het beloofde land wat de Heer het volk Israël eerder had beloofd te geven. Daar woonde Elia niet. Nee, Elia woonde aan de andere zijde van de Jordaan. En houdt u dat gedurende deze dienst dan maar steeds voor ogen. Elia woonde aan deze zijde, daartussen lag de Jordaan. En hier was het beloofde land, het rijk van koning Ahab. Nu was Elia maar gewoon iemand. Waarschijnlijk iemand die veel omging met vee. Wij zouden zeggen in onze tijd op deze plaats een echte plattelandsbewoner. Iemand die niet in de kern zelf woonde, niet in Tolen zelf, maar daarbuiten. Dat was te zien namelijk aan de kleding die deze man droeg. Hij had namelijk geen profetenmantel, zoals in die tijd de profeten van de Heere droegen. Het was aan zijn kleding niet op te merken dat het een dienstknecht van de Heere was. Elia was maar een gewoon, een eenvoudig iemand, zo kunnen we uit deze gegevens afleiden, met een riem om zijn lenden geslagen, die waarschijnlijk vaak in de buitenlucht moest overnachten om zijn kudde ook te bewaken. En deze man moet nu naar koning Ahab gaan om daar een ernstige boodschap te gaan aanzeggen. Koning Ahab, het zal niet meer regenen totdat ik opnieuw tot u zal komen. Indien deze jaren dauw of regen zijn, zal tenzij dan naar mijn woord koning Ahab, het zal droog blijven. De hemel zal geen regen meer geven, er zal geen dauw meer worden gevonden op de aarde, het zal droog, dor, mat en kil worden. Nou wel kil, de diepste zin van het woord, er zal geen leven worden gevonden. Dat moest deze man gaan doen, alleen, naar een koning, met een hof, met dienstknechten, met soldaten, met invloed, eer, macht, aanzien. Maar het was niet voor niets dat Elia daar naartoe moest. Dat brengt ons ook bij die eerste gedachte van deze middag. Hij moest naar koning Achab. Dat brengt ons bij Achab en zijn zonde. Want Achab deed namelijk niet hetgeen wat de Heere van hem vroeg. Integendeel. In vers 30 wordt ons in één zin duidelijk wie koning Achab nu is. En Achab, dat is de zoon van Omri. En let u er goed op, steeds weer opnieuw zien we die benaming terugkomen. Het is de zoon van Omri, het is de zoon van Omri. Dat heeft God de Heilige Geest niet zonder reden aan ons door moeten geven. Dat heeft hij niet zonder reden op laten tekenen. Het is de zoon van Omri. En deze zoon van Omri deed wat kwaad was in de ogen des Heren, nog meer dan allen die voor hem geweest waren. Dat is koning Achab. Zo erg als het ten tijde van koning Achab was, zo erg was het nog nooit geweest. Zo afgodisch, zo haaks op hetgeen dat God had geboden. Dat is de tijd van Achab, dat is de regeerperiode van koning Achab. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Nog meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Vers 33b. Nu had Achab dat niet van een vreemde. Nogmaals, steeds staat erop getekend dat het de zoon was van Omri. En van Omri kunnen we het een en ander lezen in vers 25 en 26. Want wie was dan de vader van Achab? Want deze Omri, dat was iemand die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ja, hij deed erger dan alle die voor hem geweest waren. En hij wandelde in alle wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en in zijn zonde, waarmede hij Israël had doen zondigen, verwekkende de Heere, de God Israëls, tot toren door hun ijdelheden. Dat was vader Omri geweest. Deze man brak met de dienst van de Heere, wilde zich daardoor ook niet laten gezeggen, maar in die dienst liet hij zijn zoon nu ook volgen. Bij Omri was het al vreselijk geweest. Zo erg was het nog nooit geweest. Bij koning Achab ging er nog een schepje bovenop. Nog erger dan ten tijde van zijn vader. In onze tijd zegt men wel eens een goed voorbeeld doet volgen. In dit geval ook een slecht voorbeeld, gemeente. Dan laat het ons ook heel wat te zeggen. Achab, hij had dan wel een godsdienstige naam gekregen. Achab, de vader is mijn broer. Vanuit de traditie mogelijk. Dat wil dan veel zoveel zeggen als God de Vader is als een nauw verwant familielid, is als een broer voor ons. Maar hij handelt daar niet naar. Nu zijn er mogelijk onder ons deze middag jongeren of ouderen die op dezelfde wijze een naam vanuit Gods woord hebben ontvangen. Een naam waarin de naam van de Heere wordt genoemd en ook voorkomt. Peter bijvoorbeeld. Of Maria. Of Elisabeth. Je zult het ongetwijfeld van jezelf weten, jongeren, op het moment dat je zo'n naam draagt. Wat is het dan ook ontzettend belangrijk. Dat je je handel en je wandel, dat je je leven op dezelfde wijze invult als dat je naam ook aangeeft. Dat je je naam ook eer aandoet. Dat je inderdaad in de naam, in de vrezen van de Heere wilt wandelen. Dat je inderdaad op de rotsteen van Christus gefundeerd wil zijn. Het is namelijk niet om het even de naam die je kreeg van je ouders. Achab kreeg er ook een, hij deed er niets mee. Wat erger was, God kwam daardoor niet aan zijn eer. Hij vertoornde God. Dat is koning Achab. Zorg er dan voor, als je naam hebt gekregen, waarin de naam van de Heere voorkomt, dat je die naam waardig gedraagt. Dat je die naam waardig draagt. Tot eer van die koning der Heere. Tot eer van de koning der koningen. Koning Achab deed het niet. U vraagt, wat deed die man dan verkeerd? Wel, hij wandelde allereerst in de wegen van zijn vader. Dat was verkeerd, maar wat nog erger was in vers 31. En het geschiedde dat hij nog ter vrouwe nam. Izebel, deze man, hij trouwde ook. En dat was niet goed. Waarom dan wel niet? Wel, in de tijd van koning Achab was het zo dat zijn rijk aan alle kanten werd bedreigd. Overal waren volken om hem heen en hij wist ook, koning Achab, dat de kans groot zou zijn dat andere volken zijn land zouden innemen. Zijn rijk en dat hij alle macht kwijt zou raken. Want nu was er een oplossing om die dreiging af te wenden. Dat was namelijk het voeren van een oorlog. Dat is één van de mogelijkheden, maar koning Achab wist het. De kans is klein dat ik die oorlog ooit zou kunnen winnen. Mijn leger is maar beperkt en die andere volken die zijn veel groter. Dan was er nu nog een andere optie over. En dat is het trouwen van iemand met invloed. En dat doet koning Achab dan ook. Hij laat zijn oog vallen op een vrouw, op een prinses, zo zouden wij dat zeggen. Een prinses, een vrouw met eer en aanzien, met financiën. Een vrouw die wat dat betreft veel invloed met zich meenam. En daardoor zou Achab zijn rijk kunnen vergroten, zijn macht en majesteit. De mensen zouden nog meer van hem gaan spreken. En doordat hij deze prinses zou trouwen, zou er direct een verbond worden opgericht met de vader van deze prinses. Het zou direct een stuk veiliger zijn. Maar nu was het niet zomaar een vrouw. Izebel was de dochter van Etbaal, koning der Sidoniërs. In zijn huwelijkskeuze liet Achab zich niet leiden door hetgeen wat de Heer had gezegd. Nee, hij ging na wat hij zelf wilde. Hij ging na wat hij zelf belangrijk vond. En daardoor laat hij zich ook leiden. En zo'n vrouw zoekt hij hier nu ook. Een vrouw met macht en majesteit. Maar het is de koning der Sidoniërs. Dat is haar vader, koning Achab. Deze man die heet Etbaal. Deze vrouw, deze prinses Izebel was helemaal niet opgevoed in de dienst van de Heere. Wilde die Heere ook helemaal niet dienen. Deze vrouw diende haar eigen goden. En daar ging haar vader haar in voor. Hij werd zelfs Etbaal genoemd. Koning van de Sidoniërs. Dat is er een die de Baaldienst aanbidt. De Baaldienst navolgt. Baal, dat was de god van de regen. Baal, zo geloofde men in Sidon, dat was de god die ervoor zorgde dat de regen zou vallen. En die er uiteindelijk voor zorgde dus dat de regen op de aarde terecht zou komen. Van het grootste belang willen mensen kunnen eten en drinken. Baal zorgde daarvoor, zo dacht men in Sidon. Jongeren onder ons, laat je hier dan ook veel door gezeggen. Achab liet zich leiden door zijn gevoel. Door wat hij wilde. En niet door hetgeen wat de Heer had gezegd. Maar deze vrouw nam niet alleen haar invloed mee. Op politiek niveau. En haar geld en financiën. Nee, ze bracht ook haar achtergrond met zich mee. Haar afgodsdienst. En daarmee wilde zij niet breken. Deze vrouw, om het maar in onze tijd te zeggen, was nooit naar de catechisatie geweest. Deze vrouw was nog nooit in de kerk geweest. Wilde ze ook niet. Deze vrouw leefde midden in de wereld. En wilde de goden van die wereld navolgen. We kunnen het ons zo voorstellen hoe dat is gegaan. Koning Achab, u bent met u getrouwd. Nu hebt u veel door mij gekregen. Maar er zit me iets niet goed. Dat is uw achtergrond. De traditie van het volk Israël. Er zijn nog hier een aantal mensen die de dienst van de Heere na willen volgen. Een aantal profeten, zelfs aan uw hof, Obadja, zo kunnen we in hoofdstuk 18 lezen. Er zijn hier een aantal mensen die de Heere nog altijd willen vrezen, maar dat ben ik van thuis uit niet meegekregen, dat ben ik van thuis uit niet gewoon en ik wil gewoon vasthouden aan mijn eigen dienst. Baal dienden wij thuis en Baal wil ik hier nu ook dienen. En deze vrouw gaat haar man dan ook voor in het zondigen, want dan kunnen we in vers 32 lezen. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Laat het je veel te zeggen hebben. Laat je oog dan ook niet leiden door hetgeen wat je ziet, maar door hetgeen wat de Heere van je vraagt. Laat dat de eerste vraag ook zijn op het moment dat je iemand mag ontmoeten. Is dit iemand die de Heere vreest? Is dit iemand die mij op de weg van de Heere wil voorleven? Want koningin Izebel, nadat ze getrouwd was, was ze immers koningin geworden. Had ook Achab kunnen aanzeggen, Achab, je moet breken met de zonde. Achab, je moet terug naar de God van de vaderen. Achab, je moet ermee breken. Je moet het wegdoen. Dat deed Achab niet. En dat deed Izebel ook niet. Misschien vraag je het je wel eens af. Wanneer heb ik nu een juiste vriend of vriendin gevonden. Of een juiste verloofde. Laat het die eerste vraag zijn. Is het nu iemand die me bij de Heere brengt? Of is het nu iemand die me bij de Heere vandaan haalt? Laat dat nu de eerste vraag zijn. Of is het iemand die je hebt getroffen die zegt, dat kan ook in de mannelijke variant zijn. Als je nou toch 18 bent, dan stop je toch wel met die kerkgang. Dan breek je het toch wel mee. Dan ga je toch niet meer naar de kerk, dan doet het je toch niets meer. Hè? Dan ga je toch met mij mee. Dan zoek je toch de brede weg van de wereld, dat is toch veel mooier. Achab volgde zijn vrouw. Izebel. En gaat dan ook voor jezelf maar direct na. Ben ik nu zo'n vriend? Ben ik nu zo'n vriendin, een verloofde man of vrouw voor degene die de Heer aan mij heeft toevertrouwd? Leid ik die ander op de weg die er is tot de zaligheid? Of verleid ik die ander tot het doen van zonde? Maar één ding. Achab is verantwoordelijk. Want die staat heel nadrukkelijk. Door de Heilige Geest overgeleverd. Vers 32. En hij richtte voor Baal een altaar op. Niet Izebel. Die wordt niet gezegd. Ja, Achab die richtte een beeld voor Baal op. Onder invloed van Izebel. Dat eigenlijk Izebel hier de schuld krijgt. Nee, Achab staat hier ten volle verantwoordelijk voor hetgeen wat hij doet. We zullen ons dan ook nooit achter een ander kunnen wegschuilen. Dat we het zeggen. Maar heren, u heeft de vrouw die u mij gegeven hebt. Die vrouw heeft er nu voor gezorgd dat ik in zonde ben gevallen. U bent zelf verantwoordelijk. Maar heren, als u mij die man niet had gegeven. Die zo in de wereld leefde. Dan had ik nooit. U staat zelf verantwoordelijk. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal. Tempel wordt opgericht. Baaldienst staat centraal en het volk volgt koning Achab na. Dat is wat koning Achab deed. Hij, om het in één zin te zeggen, hij liet de wegen van de Heer achter zich en hij ging zijn eigen weg. De wegen van de Heer telden niet meer mee, de godsdienst van de God van Israël. Het was een lege godsdienst, daar hoefde hij niet naar om te zien. Dat had toch geen zin. De Heer luisterde toch niet. We gaan onze eigen weg. Achab. Dat is koning Achab. Wat nog erger is, deze man bouwde ook nog een bos. Nu zijn er misschien jongens en meisjes onder ons die zich afvragen, wat is daar nu mis mee? Met het bouwen van een bos, dat is toch niet verkeerd? Nee, op zich ook niet. En in onze vertaling is dat ook weggevallen. Maar als er nu jongeren onder ons zijn die de kanttekeningen thuis hebben, je hebt hem tegenwoordig in een kleine uitgave, makkelijk te lezen en ook nog te betalen. Als je die thuis hebt, kun je het nalezen. Dat hier eigenlijk iets anders staat. Achab, hij bouwde ook nog een bos. En wat is dan een bos? Dat duidt aan dat hier over een afgodendienst wordt gesproken. In het Hebreeuws staat hier, en Achab bouwde ook nog een Asjera. We zouden het beste kunnen weergeven met een totempaal. Want zoals Baal zorgde voor de regen, zo was de godin Asjera de godin van de vruchtbaarheid. Zij zorgde ervoor dat de regen die op de aarde viel, dat deze regen ook zou maken dat hetgeen wat in de aarde was geplant zou gaan ontspruiten. Dat was de godin Asjera, die zorgde daarvoor. Deze godin werd ook aanbeden in Sidon. En Achab volgt zijn vrouw daarin. Baal wordt gediend, Asjera wordt gediend. En het gaat nog verder, vers 34. In zijn dagen, in de dagen dus van Achab, bouwde Hiel de Betheliet Jericho op. Dat is wat Achab doet. Hij ziet hier, om het zomaar eens te zeggen, door de vingers wat er allemaal gebeurt. Hij houdt helemaal geen rekening met hetgeen wat de Heer had gezegd. De jongens en meisjes onder ons, die zullen het weten. De stad Jericho, wat daarmee gebeurd is. Was de eerste stad die het volk Israël had ingenomen in het beloofde land. En op wat voor manier die stad was ingenomen. Het volk was daar rondomheen getrokken. En de muren die waren ingestort. En Jericho was het toonbeeld van de zon. En daarom heeft de Heere gezegd bij monden van zijn knecht Jozua, u kunt het thuis nalezen, Jozua 6. Vervloekt zij die man voor het aangezicht van de Heere, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. En dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Vervloekt is hij die Jericho herbouwt om daarmee aan te geven dat de zonde weer in het beloofde land groeit en bloeit en het voor het zeggen krijgt. Vervloekt is die persoon. Maar koning Achab luistert niet. Laat koning Achab koud. En hij geeft Hiel de Betheliet toestemming. Bouw Jericho maar weer op. Terug naar de zon. En hij doet het. Hij bouwt de stad op Abiram en op Segub, zijn jongste zoon. Wat betekent dat nu? Dat deze man, hij volgde de heidense gebruiken van zijn tijd. Bij het bouwen van een stad er werden offers gebracht. En hier wel in de meest letterlijke zin van het woord. Jongeren van een jaar of 17 of 18 werden omgebracht, gedood. En vervolgens werd op het graf en op de graven van die jongeren de stadsmuren gebouwd. U vraagt dan, wat wil dat dan zeggen? Wel, daarmee werd aangegeven dat het geslacht van Hiel, zijn nakomelingen, in zouden staan voor de voortgang en de voortduur van die stad. Voor de bloei en voor de toename, de economische welvaart. Het geslacht van Hiel stond centraal. Hij bouwt deze stad en Hiel zou deze stad ook in stand houden. De Heer had gezegd, vervloekt is de persoon die dat doet. In de tijd van koning Achab kan het. En nu, gemeente, trekken we de lijn door naar onze tijd. We kunnen dit zo lezen, dan kunnen we bij onszelf denken, nou dat was wat. Zo erg is het me nog nooit geweest. Zoals daar bij koning Achab. Gemeente, staat u nog wel eens bij stil hoe het in onze tijd is? Is onze tijd anders? Van koning Achab werd gezegd, zo erg als het toen is geweest, zo erg was het nog nooit geweest. Gemeente, staat u er nog wel eens bij stil dat er ook in ons land, ieder jaar, 30.000 ongeboren kinderen vroegtijdig worden omgebracht. Zonder medische indicatie. 30.000. We leven er zo gemakkelijk omheen. Maar staan we nog bij stil dat de Heer de gever en de schepper is. De gever van het leven. Dat Hij ook voor het leven zorgt. Hoe is het dan mogelijk dat het in ons land toegestaan is dat er duizenden mensen uit een asiel laten plegen? Dat het leven niet meer hoeft? Staat u erbij stil dat dat ook ons land is, gemeente? U zegt, ja, maar zo erg als bij Achab. Daar gebeurde het immers zo dat de stad Jericho werd herbouwd. En daar had de Heere van gezegd, vervloekt is de persoon die dat doet. Staat u nog wel eens bij stil dat ook in ons land mensen van het gelijke geslacht met elkaar in het huwelijk kunnen treden, dat het huwelijk wordt ingezegend, zelfs nog in een kerkelijke gemeente. Terwijl de Heere daarvan heeft gezegd, het is mij een gruwel. Onze tijd is niet anders. De vraag is wel, wat doet het met ons? Want het merendeel van het volk van Israël wandelde achter Achab aan, volgde zijn voorbeeld, boog zich voor Baal, kuste Asherah. Om haar te aanbidden, om haar te vragen om vruchtbaarheid. Maar wat doet het met u? Als u al die zaken hoort, als u ziet hoe ons volk, ons land, de wegen van de Heere niet navolgt. Jongeren onder ons, wat doet het met je als je hoort hoe de naam van de Heere wordt gelasterd als je in de bus zit of in de trein? Wat denk je dan bij jezelf? Ach, dat moet diegene zelf weten, ik doe het niet. Wat doet het met u als u ziet hoe de dag van de Heere, de rustdag, de zondag wordt ontheiligd op de meest gruwelijke wijze? Als u ziet hoe de mensen, de buurman of de buurvrouw, misschien zelfs de caravan staan te pakken om op vakantie te gaan? Wat doet het met u? Blijft u er koud en onbewogen onder? Zegt u, ach, dat moet ieder voor zichzelf weten? Gemeente, kijkt u dan toch alstublieft één niveau verder en niet naar degene wat u zelf denkt en wat u het beste uitkomt. Denkt u dan toch niet alleen aan uw eigen zondagsrust, maar ziet u een niveau verder. En dat is de eer van de God, van de levende God, de God des hemels en der aarde. Want er is er namelijk één en er waren er nog wel meer, maar niet veel. Er is er namelijk één die aan de andere zijde van de Jordaan woont en die op de een of andere manier de geruchten van koning Achab heeft gehoord, de zonde die hij bedreef. En hij ontsteekt in een heilige ijver. Hij had helemaal niet naar Samaria hoeven te gaan, hij had helemaal niet tot koning Achab hoeven te spreken, hij had gewoon op zijn eigen plaats kunnen blijven zonder dat hij er ooit moeite mee had gehad. Maar deze man, dat is Elia. En zijn naam zegt alles. De Heere is God. Met kapitale letters, de verbondsnaam, de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Deze is God en niet Baal en niet Asherah. En deze man ontsteekt in een heilige ijver. U vraagt, hoe weten we het? U kunt het nalezen. 1 Koningen 19 en dan vers 10. Dan ziet Elia terug op hetgeen wat nu gepasseerd is. En dan zegt hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere. Dat wil zoveel zeggen als, ik ben heilig jaloers geweest op de naam van de Heere. De naam van de Heere is hier in het geding, koning Achab. De naam van de Heere, die schaadt u, die schendt u met alles wat u doet. De naam van de Heere, die wordt hier door u gelasterd. Het gaat hier maar niet om mezelf, zo zegt Elia. Het gaat hier maar niet om mijn eigen zaken, het gaat hier maar niet om wat ik vind. Maar de naam van de Heere is in het geding. Heeft u zo de zondag al leren verstaan, gemeente? Als die wordt ontheiligd. Dat het hier niet alleen gaat over uw rust, maar dat het hierboven alles gaat om de dag die de Heer heeft geheiligd, om afgezonderd te worden voor zijn naam. Heeft u die naam op het hart gebonden gekregen? Elia wel. Brengt het ook bij die tweede gedachte van deze middag, namelijk bij Elia en zijn zekerheid. Want waarom, vraagt u zich misschien af? Waarom komt Elia nu voor de naam van de Heere op? Wel, deze man had deze God ook lief leren krijgen en hij was zich van twee dingen, daarvan was hij overtuigd. En het eerste is, deze God van Israël die u krenkt, Ahab, deze God wiens geboden u overtreedt, deze God, hij leeft. U kunt het nalezen, vers 1 van hoofdstuk 17. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft. Deze God is maar niet een dode God, Ahab, zoals u handelt. U denkt alsof dat de Heere nooit op uw zonde terugkomt. Alsof er geen laatste oordeel zal zijn. Alsof dat de Heere doof is, alsof de Heere niet ziet of alsof hij blind is. Maar deze God gaat en doorwandelt het ganse aardrijk. En hij doorgrondt onze hart en hij weet wat daarin leeft, koning Ahab. En hij zal dan ook op die zonde terugkomen. Alles wat u doet, alles wat u heeft gezegd, alles waarin u uw volk bent voorgegaan, de Heere komt erop terug, want deze God leeft. Het is een werkelijkheid. Deze God is gaan leven voor Elia. Dat is nu tegelijkertijd ook de vraag die ons wordt gesteld, gemeente. Leeft deze God nu ook voor u? En jongeren, voor jou? Is het een levende God geworden wie je dient, voor wie je je buigt? Want daar zal het op aankomen. Want als dat niet zo is, dan zijn we niet beter dan een Ahab en een Izebel, al gaan we misschien iedere zondag naar de kerk. Dan lezen we misschien iedere avond, jongeren, voordat je naar bed gaat, je Bijbel. Dat is een bijzonder goede zaak. Maar als het geen levende dienst is waar je in staat, dan sta je ten diepste op dezelfde plaats als Ahab en Izebel en Hiel. Oh, zeker niet wat betreft de uitwendige zonde, maar qua innerlijk wel. Dan leef je alsof dat God de Heere niet leeft. Dan leef je alsof God de Heere nooit op je zonde terug zal komen. Dan leef je alsof deze God niet hoort en ziet wat je doet. Het gemeente, is dat ook niet de reden dat wij in onze tijd zoveel dorheid en matheid kennen, ook in het geestelijk leven. Dat we leven alsof dat God niet leeft. Is dat er niet de reden van dat er zoveel droefheid wordt gekend, zoveel wanhoop en onzekerheid, omdat wij menen dat God de Heere toch niet hoort? Is dat er niet de reden van dat op het moment dat ons een ziekte wordt aangezegd, dat we de weg naar de arts als eerste weten te vinden om vervolgens naar een andere arts te gaan voor een second opinion en mogelijk ook in dit geval naar het buitenland, naar België, want misschien kunnen ze daar nog iets doen. En als men daar zegt, maar we kunnen niets voor u doen, dat het dan wordt uitgeroepen, maar wat moet ik dan nu nog doen? Nu kan ik alleen nog bidden. Gelooft u dan niet in de levende God, gemeente? Gelooft u dan niet dat er één is die boven alle dingen staat? Gelooft u dan niet dat er één is die alles kan veranderen? Zelfs de grootste diepte, dat hij die diepte om wil buigen. Tot een grote hoogte, al blijft u misschien in die diepte zitten naar het lichaam. Dat het kruis wat u te dragen krijgt, dat u daarin de Heere nog kunt verheerlijken. Gelooft u dan niet dat de Heere uitkomsten kan en wil geven? Er is zoveel twijfel. Er is zoveel wanhoop. En we zoeken het zo vaak eerst bij andere mensen en bij anderen en bij onszelf. En dan. Iedere zondag horen we dat er hoop is voor zondaren. Maar gemeente, leeft u er nu ook al uit? En jongeren, leef jij eruit? Dat je deze God ook heel persoonlijk hebt leren kennen als een levende God. Omdat je bij hem terechtkomt met alles wat je dwars had. Dat je bij hem mocht vluchten met al je zonden. Met al je schuld, met al je onbekeerlijkheid, met al je wanhoop. En dat je door hem werd vrijgesproken. Dat je weet, maar o Heer, ik kan leven en straks kan ik nu ook sterven. Dat de grootste gevaren zich misschien voor je opdoen. Dat je ze ziet aankomen, dat je mag weten, o mijn ziel. Wat zijt gij mij ontrust. De Heer zal zorg dragen. Hij leeft. Hij zorgt. Elia wist het. Vraagt zich misschien af. Hoe weet u dat? Wel, dat blijkt wel aan de wijze waarop Elia naar Ahab is gegaan. Elia ging maar niet in eigen kracht. Nee, hij zocht eerst het aangezicht van de Heer. We hebben daar ook met elkaar van gelezen in Jacobus 5. Voordat hij naar Achab gaat, bid deze man. En daaraan kunt u, en daaraan kun jij jongeren nu ook herkennen, of dat je deze God als een levende God hebt leren kennen. Er zijn meerdere aspecten, maar dit is er één van. Het gebed. Want in vers 17 kunnen we dan lezen dat Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Even zondig, even hard. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Deze man, hij zocht het aangezicht van de Heer in het gebed. En dan blijft hij daar vervolgens achter. Om daar uiteindelijk maar te blijven. Hij heeft de Heer dan aangeroepen. Heer, wilt u geven dat het niet zou regenen, dat het droog blijft. En blijft hij dan achter daar in Tisbe. Dat hij bij zichzelf denkt, nu en dan moet het maar zien of dat de Heer doet. Nee. Deze man gelooft ook beantwoording van het gebed. Hij gelooft ook dat de Heer zijn gebed hoort. Dat de Heer er ook iets mee doet. En in die zekerheid en verwachting wandelt hij ook, gaat hij ook naar koning Achab. Om daaraan te zeggen, koning Achab, het zal niet meer regenen. Er zal geen dauw meer te vinden zijn. Deze man geloofde in de verhoring van het gebed. De lijn wordt doorgetrokken naar ons persoonlijk leven, gemeente. En nu wij. Hoe staan wij ten opzichte van deze God? Bidden wij tot een levende God? Of is het zo dat we onze handen vouwen en iedere dag opnieuw hetzelfde gebed bidden? Iedere dag dezelfde zaken in dezelfde volgorde? Dat het daarbij blijft. Jongeren, voordat je naar bed gaat, dat je iedere avond hetzelfde bidt. En dat je misschien zelfs niet eens meer weet na afloop of dat je nu wel hebt gebeden. Dan spreek je tot de Heer. Spreek je nu ook met de Heer. Verwacht je nu ook antwoord. Dat de Heer het kan doen. Dat de Heer uitkomst kan en wil geven op het moment dat je nog altijd onbekeerd bent. Dat de Heer niets liever doet dan zondaren zalig maken. Maar waar bid je dan al? Iedere dag, o Heer, geef toch dat ik het zien mag. Dat ik het begrijpen mag. Iedere keer hetzelfde. Of is het nu ook zo dat je bij de Heer worstelt om zo met hem te spreken. O Heer, ik kan niet rusten. Voordat gij spreekt, door uw woord en door uw geest, voordat ik u werkelijk ook dien. Dan bidden we, dan spreken we met een levende God, dan verwachten we antwoord. Elia verwachtte antwoord en zo was hij ook naar koning Achab gegaan. Hij was er namelijk van overtuigd dat de God van Israël leefde. Dat het dus zin had om te bidden. Er zijn misschien wel jongeren onder ons die dat iedere keer moeten bemerken dat ze het misschien wel tegen anderen zeggen. En wat voor zin heeft het nu nog dat je de Heere bidt? Je hoort toch niets. Dat je zo op wacht. Dat je zo'n houding ook aanneemt. Geloof je dan niet dat de Heer een levende God is? Dat het maar geen vormendienst is van deze dag. Dat het werkelijk zin heeft als de Heere spreekt. Dat de Heer ook werkelijk ons aanzegt hoe het er met ons voor staat. Dat het maar geen verhaal is, maar werkelijkheid, realiteit. Het weerbericht geloven we nog eerder dan hetgeen wat de Heer zegt. Maar hoe anders wordt het als de Heer in ons leven werkt? Dan gaan we hem leren zien als een levende God in Christus Jezus. En in hem, Christus Jezus, wil deze God ook een levende God zijn voor dode zondaar. Leert u bij hem zoeken. Om voor hem te buigen. Deze God leeft, koning Achab. Dat is het eerste. Maar deze God leeft niet alleen, deze God dien ik ook. Voor zijn aangezicht sta ik, dat is de tweede zekerheid die Elia kent. Deze God, hij staat boven mij en ik ben zijn dienstknecht. Hem wil ik dienen, voor zijn aangezicht sta ik. Elia gebruikt hier dan een woord, een zin die veel terugkomt als het gaat over een dienstknecht en zijn meester. En jongens en meisjes, nu moet je weten dat in het Oude Testament een dienstknecht altijd op de hand van zijn meester moest letten. Een meester hoefde maar een wenk te doen en de dienstknecht moest weten, nu moet ik dat of nu moet ik dit. Daarom moest een dienstknecht voortdurend ook letten op hetgeen wat zijn meester deed. Een enkele wenk of een knip met de vingers moest voldoende zijn. En zo spreekt Elia nu ook. Deze God leeft niet alleen. Deze God is nu ook mijn Heer. Ik sta voor zijn aangezicht, voor hem wil ik buigen en ik laat mij ook door hem gezeggen. U vraagt, hoe blijkt dat dan? Hoe blijkt dan dat Elia deze God ook dient, dat hij voor zijn aangezicht staat?
Wel gemeente, dat kunnen we zien uit de wijze waarop Elia omgaat met de woorden van de Heere. Heeft u er wel eens over nagedacht waarom Elia bad dat er geen regen meer zou vallen? Op dezelfde manier had Elia namelijk ook kunnen bidden voor een aardbeving of een groot wonder of iets anders. Een vuurkolom die plotseling werd gezien of iemand die uit de doden op zou staan. Waarom bad Elia nu om droogte? Wel omdat Elia het woord van de Heere kende. En omdat hij dat woord ook geloofde. En zich door dat woord ook liet gezeggen. We kunnen dat nazien namelijk als we lezen in Deuteronomium 11. Als u nu thuis bent gekomen en u hebt Jozua 6 gelezen. Leest u daarna dan thuis Deuteronomium 11, de versen 16 en 17. Want daar had Mozes tot het volk van Israël gesproken. Nog voordat zij het beloofde land zouden binnengaan, wacht u zelf dat u lieder hart niet verleid worden. En dat gij afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt. Zoals ten tijde van koning Achab. En dat de toren des Heeren tegen u lieden ontsteken, dat hij de hemel toesluit, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geven en gij haastelijk omkomt van het goede land dat u de Heeren geeft. Volk van Israël, als u de Heeren loslaat, als u andere wegen navolgt, dan zal de hemel worden toegesloten. En dat woord gebruikt Elia nu. Heere, gij hebt het nu zelf gezegd, dat het niet zou regenen. Dat de hemel zou worden toegesloten, wilt gij het maken, want uw naam is in het geding. Uw eer staat hier op het spel. Uw naam wordt gelasterd, o Heere, geef toch dat de regen niet meer zal vallen, dat de hemel wordt toegesloten, dat er geen dauw meer wordt gevonden. Zo bidt Elia tot de levende God. Hij verwacht ook iets op het woord. Het woord is maar niet een dode letter. De Heere spreekt en daarom kan Elia naar koning Achab gaan. De lijn wordt doorgetrokken, gemeente. Staat u nu voor het aangezicht van deze God, van de levende God. En wandelt u zo naar het woord, wat de Heere ons iedere zondag opnieuw tot tweemaal toe doet openen. En jongeren, als je thuis de Bijbel leest, kun je er dan ook van zeggen, ja Heer, ik wil onder uw woord vallen. Ik wil me voor u buigen. Dat is nu mijn hartelijk verlangen geworden om in uw weg te gaan, om in die dienst te staan, om me door uw woord ook te laten gezeggen. Dan moet je niet meer lezen omdat het moet, maar dan moet je lezen omdat het moet. Niet meer uit een slaafse vrees, niet meer uit een slaafse arbeid. Maar omdat je niet meer zonder kunt, o Heer, ik heb u nodig. Leert gij me de weg die ik gaan moet. Leert u zo al buigen, dat je het woord ging begrijpen. Dat je inderdaad Genesis 3 op jezelf begon toe te passen. Ja Heer, ik ben in zonde gevallen, dat ben ik. Niet die ander, niet Adam, niet Eva, dat ben ik. Maar dat je ook de andere kant ging lezen. Dat je mocht lezen van de zaligmaker der wereld die kwam en dat je hem lief gaat krijgen. Leer je dat nu al, dat je alles in je eigen leven leert te opgeven, kwijt leerde raken. In die doorboorde handen van de levende God in Christus Jezus. Dat je niets liever doet dan in zijn dienst te gaan. Dat je niets liever doet dan je naar zijn woorden ook, aan zijn woorden te onderwerpen, om voor hem te buigen. Elia wel, want deze God kende hij persoonlijk en deze God wilde hij dienen. Hij sprak het hier, om het zomaar eens te zeggen, in het openbaar uit. Openbare geloofsbelijdenis. Deze God leeft. Deze God dien ik. In zijn voetspoor wil ik gaan. En wat is het groot als die eer van de Heer in uw leven nu voorop is komen te staan. Dat het niet meer gaat om u, om jou, maar om hem. De koning der koningen. Het gemeente, als dat zo met u is, dan zult u tegenstand gaan kennen. Want dan zult u namelijk niet meer met alles mee kunnen doen. Dan zal de wereld zich ook tegen u gaan verzetten. Dat gold nu ook voor Elia. Hij had deze woorden tot koning Achab gesproken. En we kunnen daar ook van lezen in hoofdstuk 18. Dat Izebel het land totaal opdeelt. In allerlei regio's om zo ook Elia maar op te sporen. Want in eerste instantie dacht koning Achab misschien wel, ach, wat hebben we nu. Een man, eenvoudige kleding, kwam eraan zeggen dat er iets moest veranderen, dat er geloof en bekering werd gevraagd, dat hij moest breken met de afgodendienst. Hij, koning Achab, zo iemand kwam dat aanzeggen. Misschien riep hij zijn vrouw wel. Izebel, nou toch horen. Komt hier een man uit Tisbe, een plattelandsbewoner, en die zegt aan dat er iets moet veranderen. Onzin, Waarom zou ik dat doen? Totdat het droog bleef. Het land wordt opgedeeld. Elia wordt overal opgespoord. Maar ze vinden hem nergens. Iedere regio moet beloven dat Elia niet gevonden is. En dat zij Elia ook niet verbergen. Dat is de haat en de nijd die de wereld ten opzichte van Gods kerk hier kent. En als u de naam van de Heer in het hart meedraagt, gemeente, zult u ook vijandschap gaan leren kennen. Jongeren op school, zul je vijandschap leren kennen. Maar dan is er één grote heerlijke zekerheid die je dan nog mag kennen. Dat de levende God ook bijzondere zorg heeft. Die laatste gedachte. De levende God en zijn zorg. Want zegt de Heer nu tegen Elia, Elia, nu ben je voor mijn eer opgekomen. Nu staat u voor eigen rekening. Ga weg van hier, vers 3. Ga weg van hier, Elia. Wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Elia, ga weg. Let u op, hier staat niet vlucht. Dat wordt wel eens gedacht, dat Elia op de vlucht sloeg. Nee, dat staat hier niet. Ga weg, wend u heen naar het oosten, verberg u daar aan de beekrit, want daar heb ik een plaats voor u bereid waar niemand u zou kunnen vinden. Daar heb ik een plaats voor u bereid waar geen vijand u zou kunnen treffen. Agab niet, Izebel niet, zijn vijanden niet. Het was een onmogelijke weg die Elia hier moest gaan. Waarom? Hij moest naar de beekrit. Een beekje vlakbij Tisbe, waarschijnlijk. Dus Elia was eerst over de Jordaan heen getrokken naar Samaria om het oordeel aan Agab aan te zeggen. Nu zegt de Heere, ga nu terug en wend u naar het oosten, verberg u daar aan de beek Krit. Hij moest nu weer terug over de Jordaan heen naar een klein beekje, het beekje Krit. En de jongens en meisjes onder ons zullen het weten, als het droog is, als het droogte wordt gekend, dan is een klein beekje het eerste wat uitdroogt. De Heere zegt hier maar niet tot Elia, Elia, ga maar naar een grote rivier toe, daar zal voldoende voedsel zijn. De Heere zegt ook niet, Elia, ga nu maar terug naar Tisbe, daar woont uw familie misschien nog, daar zal ik voor u zorgen. Nee, Elia, je gaat naar de meest onmogelijke plaats, een klein beekje die als eerste zal uitdrogen. Daar heb ik voor u een plaats bereid. En ik heb daar zelfs de raven geboden dat zij u daar onderhouden. Elia wist het net zo goed als dat wij dat nu weten. Raven mij onderhouden. Dat kan niet. Jongens en meisjes, een raaf, dat is een aasdier. En als een raaf, als een aasdier nu één ding niet doet, dan is dat voedsel uit handen geven. Die houdt het voedsel altijd voor zichzelf. Die grijpt het voedsel, om het zomaar eens te zeggen, vast. Om het niet meer weg te geven, om het zelf op te eten. En het is zelfs zo dat als hij een klein nest heeft in de tijden van hongersnood, dan houdt hij het voedsel nog liever voor zichzelf dan dat hij eerst zijn jongen voedt. Dan laat hij het nest omkomen. De jonkies die daarin liggen. Om het voedsel voor zichzelf te houden. En u zegt de Heere, ik heb de raven geboden, Elia, dat ze u daar onderhouden zullen. De Satan zal wel op de schouder van Elia hebben gezeten. Zie nu, Elia, hopeloos. Deze God laat je volkomen in de steek. Hij draagt je op naar een plaats te gaan waar nooit voedsel te vinden zal zijn. Maar gemeente, door God bewaard is wel bewaard. En als de Heere zegt dat het kan, kan het ook. Maar u zegt dat is voor ons onmogelijk. Maar wat bij ons onmogelijk is, is nu mogelijk bij de Heere. Elia, nu wordt het beproefd. Getoetst. Hoe staat het er met je voor? In tijden van voorspoed kon Elia groot spreken bij Agab. Koning Agab, deze God leeft. En deze God dien ik ook. Maar nu komt het erop aan. Is het ook werkelijkheid, Elia? Geloof je het nu ook zelf? Je moet de meest onmogelijke weg in. Je moet de meest klein. Je moet nederig gaan worden. Je moet klein en helemaal aan jezelf gaan sterven. Maar geloof je nu ook dat de levende God inderdaad leeft? En geloof je nu ook dat deze levende God inderdaad zorgt? En geloof je nu ook, Elia, zoals je eerder had beleden bij koning Agab, dat je voor zijn aangezicht staat? Nu komt het erop aan. In tijden van voorspoed is het gemakkelijk om belijdenis te doen. Misschien zijn er onder ons wel die op verschillende plaatsen ook belijdenis doen. Mijn buurvrouw of buurman die ziek is, dat u het hem precies weet aan te zeggen. Er is er één bij wie je terecht kan. Tijden van rouw, dat u het andere wist voor te schrijven. Dat is een uitkomst. Je mag altijd daar terecht. En dat u naar huis ging. Maar gemeente, weet u nu dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt op het moment dat u zulke woorden uitspreekt. Want hoe was het nu met u, hoe was het nu met jouw jongeren? Toen je zelf die diepte inging. Toen daar zelf rouw werd gekend, waar zocht u, waar zocht jij het toen? Onze handel en wandel zou moeten overeenstemmen met onze belijdenis. Wat een oneer zou Elia zijn heren hebben aangedaan als hij nu een andere weg ging. Naar de Bekerit, heren, daar moet ik toch niet naartoe. Ik ga naar een andere week, ik ga naar de Jordaan, grote rivier, dat stroomt wel door. Nee, daar heb ik een plaats voor u bereid. En daar gaat Elia naartoe. En hij deed naar het woord des heren, vers 5a. Hij ging heen en deed naar het woord des Heeren. Hij was niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader. Kwam hij beschaamd uit? Nee, de Heere zorgde daar voor hem. De Heere maakte dat de raven hun voedsel af gingen staan. De Heere zorgde voor hem dat het beekje bleef stromen. Het zou nog opdrogen, inderdaad. Oh, er zouden nog vele beproevingen staan te wachten, maar hier zorgde de Heere voor hem. Gemeente, de Heere werkt in de meest onmogelijke weg. Daar wil hij beschutting schenken. Daar wil hij bevrijding en bescherming voor de grootste van de vijanden schenken. Wat leert ons hier veel? Dit is een pure evangelieverkondiging. U zegt, hoe dan? Wat denkt u nog eens terug? Denkt u nog eens vooruit aan hetgeen wat nog geschreven moest worden in het evangelie? Kan uit Nazareth iets goeds komen? Timmermans zoon? Nee. Dat is toch niet de zaligmaker der wereld. Daar heb ik u geboden naartoe te gaan, Elia. Daar zult u voedsel krijgen, bij de Krit. Nederig, het onaanzienlijke, alles zegt iets anders. Daar is geen voedsel te krijgen. Gemeente, maar bij die zaligmaker der wereld, bij hem die de grootste kruisweg heeft gegaan, die in de grootste diepte is afgedaald. Hij die vernederd werd, deze vernederde is verhoogd tot koning, priester en profeet. Hij was het, de zalige maker der wereld. En als u hem kent, jongeren, als je in zijn doorboorde handen bent gegraveerd, dan ben je veilig. Beschut voor welke vijand dan ook. Nu zijn er misschien onder ons die zeggen, maar ik ken hem niet. Deze levende God, ik dien hem niet. Ik sta nog altijd voor eigen rekening. Mag het dan tot troost zijn dat de Heere heeft gesproken? Dat de raven het vlees zullen afstaan. Dit is een levende God die de natuur van raven kan veranderen en kan maken dat raven tegen de natuur in gaan handelen. Zou voor deze God dan iets onmogelijk zijn? Zou deze God dan niet in staat zijn om het hardste en het koudste hart deze middag onder ons te verbreken? O gemeente, dat is God de Heer in Christus Jezus. Wat bij u onmogelijk is, is bij hem mogelijk, maar heeft u hem al nodig gekregen. De Heer wil zondaren zalig maken. Wend u dan maar naar de Bekerit, naar hem die vernederd is. Wend u zich dan maar naar die laagste plaats, Golgotha. Daar te zien hoe Christus werd gedood, werd gekruisigd, werd verlaten door zijn vader. Om daar uw troost en zekerheid te mogen vinden. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, gemeente van Tolen. Dient u deze levende God in Christus? Heel persoonlijk. Staat u voor zijn aangezicht? Dan kunt u er ook van zingen. Als u het met ja mag beantwoorden, dan kunt u er ook in alle kracht van zingen. Want deze God, dat is nu onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Hij zal zorg dragen. Wanneer dan? Tot de dood toe zal hij ons geleiden, tot in de eeuwigheid. Maar dan is de vraag, kent u die levende God, dien je hem, jongeren? Leer je buigen, om van genade te leren leven. Deze God is de levende God. Amen. Gemeente, we gaan er ook van zingen. Psalm 48, vers 6. Psalm 48, vers 6. Gemeente, laat ons danken en laat ons bidden. Heere, almachtige God in de hemel, zo zijt Gij een God die zorg draagt, waar wij dat niet zouden verwachten. Heere, Gij zorgt voor plaatsen waar Uw woord wordt verkondigd, op de meest onlogische plaatsen voor ons mensen. Maar daar toch waar Uw naam centraal staat, daar waar Uw eer ook wordt verkondigd, daar waar voor Uw naam wordt opgekomen, daar zorgt Gij dan toch ook zelf voor. Elia kwam niet beschaamd uit, al moest hij ook onder het oordeel vallen. Al zou hij ook later droogte kennen, maar Gij wilde uitkomsten schenken. Heere, nu kent Gij ons en wat is het groot dat we deze dienst dan nog uit Uw hand mochten ontvangen. Gij weet of dat wij U als de levende God hebben leren kennen, zo heel persoonlijk. Het zou het groot zijn als we nu ook voor U leren buigen, o Heer, om alles uit handen te geven. Gij kent ons. Als dat nu niet zo met ons is, maakt het dan anders. En als het wel zo met ons is, Heere, mag het bij vernieuwen dan opnieuw. Weer alles uit handen. Weer aan onszelf te sterven om Christus te winnen. Gij kent hen die nog altijd buiten U staan. Voor eigen rekening in die duisternis. Zou Gij hemels licht willen schenken, opdat hun ogen en harten worden verlicht. En dat ze het verstaan wie Gij zijt. Dat ze tot U gaan roepen. Dat ze bij U ook de zaligheid zouden gaan vinden in Uw Zoon Christus Jezus. Dat Uw dienst maar niet een vormendienst is omdat het nu eenmaal zo hoort. Maar omdat Uw dienst een dienst is geworden, een liefdesdienst. Dat ze het iedere keer in alle facetten van het leven bij U mogen zoeken. In tijden van droefheid en rouw, in tijden van nood. Dat ze het tot U mogen uitroepen. Om het dan ook van U te mogen verwachten. Heere, Gij kent tegelijk kleingelovigen. En wie van ons zou dan kunnen zeggen dat we grootgelovig zijn? Heere, zoudt Gij ons kleingeloof dan ook willen vergeven? Als wij zo vaak leven alsof Gij er niet zijt. Alsof er geen hoop, geen redding meer is. Alsof het hopeloos is. O, bewaart Gij ons ervoor dat we dan op dezelfde wijze zullen zijn als de wereld. Ook zonder hoop, zonder troost. Mogen wij dan toch die troost kennen. Die ook uitdragen op de plaatsen waar we zijn gesteld. Dat we U kennen als de levende God. Dat we naar U mogen wijzen van onszelf af, maar naar Hem. Hij zocht mij. En Hij vond mij, terwijl ik niet naar Hem vroeg. Heere, zoudt Gij dan ook zo willen geven dat Gij een levende God zijt voor het volk van Israël. O, dat ze daarin toch ook in Christus Jezus hun toevlucht mogen zoeken. Om daar ook een heil te mogen vinden. Opdat zij ook in omstandigheden waarin het land en het gebied nu verkeert, al zijn de zorgen zo groot en zo zorgelijk, zoudt Gij daar dan ook willen geven dat ze worden ingelijfd in Uw Zoon Christus Jezus. Gij hebt zoveel en zulke rijke beloften in Uw woord opdoen tekenen. Mag het tot eer zijn van Uw naam. Dat ze groot van U zouden spreken van de Messias en de Zaligmaker. In Hem, Christus Jezus, is ons heil, onze hoop, onze zaligheid. Gij zijt bij machte, Heere. Geef toch ook daar uitkomsten. Geeft Gij uitkomsten op al de plaatsen als de opleidingen ook weer aanvangen. Ook de opleidingen voor onze kerk en ons kerkverband. Zoudt Gij daar ook Uw zorg over willen gebieden? Zoudt Gij de docenten ook met uw zegen willen achtervolgen? Dat ze het ook van U mogen verwachten. Dat Gij zijn ook met allen die daarin een taak hebben. Niet alleen in het onderwijs met betrekking tot de predikanten. Maar ook in het onderwijs in het algemeen. Basisscholen en middelbare scholen, op hogescholen en universiteiten. Zoudt Gij hen die daar ook een taak in hebben gekregen, willen ondersteunen? O Heere, dat zij de kinderen en de jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd, op de juiste wijze zouden voorleven. Niet zoals Agab de zonde in, maar juist de zonde uit, wijzend op de zaligmaker en borg en middelaar. Mogen ze hem dan ook persoonlijk kennen? Heere, zou dat groot zijn? Het gezin met uw kerkenraad hier gesteld. Wilt u geven dat ook deze gemeente uw hand in alles op mag merken. 2 jaar geleden moest een keuze worden gemaakt voor uw aangezicht. En hier in principe en uit principe kon men niet mee in een nieuw te vormen kerk. En heren, nu hebt gij het nog zo wel willen maken. Iedere zondag, hemels manna. 'S morgens, 's avonds, 's middags. De diensten werden daar geleid en Het woord werd daar geopend waar wij het nooit hadden verwacht. Op deze plaats in een school. Gij hebt uitkomsten willen geven. Maar zou het dan ook bij de voordeur willen betonen een God van nabij te zijn? Dat we misschien op de omstandigheden zien en misschien een vertwijfeling raken. Hoe moet het verder? Maar Heer, als daar toch uw naam centraal staat, dan zult gij daarin toch zelf uitkomsten geven voor Elia. Maar het is nu toch niet anders. Gij zijt dezelfde. De levende God, Heere, leert gij ons buigen. Onder u, onder het oordeel. Om zo door uzelf gevoed te worden. Vergeeft u het menselijk, het vleeselijk ook in deze dienst wilt ge het wegdoen. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij van Psalm 97. En daarvan het zesde vers, Psalm 97. En daarvan het zesde vers: beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. En wat verder volgt in het zesde vers van Psalm 97. Laat ons thans heen gaan in vrede en laat ons bidden om de zegen des Heren. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.